Ik ga u iets lezen uit 1 Petrus 5. De oudsten onder u vermaan ik dan als mede-oudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid welke zal geopenbaard worden, hoed de kudde van God die bij u is. Niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid. Niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden van de kudde. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Evenzo gij jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgort u allen jegens elkaar met nederigheid, want God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand van God, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Weerstaat hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die naar ik meen voor u een betrouwbare broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te bemoedigen en te betuigen dat dit de ware genade van God is. Daarin moet gij vaststaan. U laat de mede-uitverkorene te Babylon groeten en mijn zoon Marcus. Groet elkaar met de kus van de liefde. Vrede zij u allen die in Christus zijt. Zo eindigt de eerste brief van Petrus. We waren immers al een hele tijd bezig om deze brief hoofdstuk na hoofdstuk te overdenken. En ik hoop ook dat u vanavond meekomt in dit prachtig stuk onderwijs van onze geliefde broeder Petrus. Vriend, ga hoger op. Nou, en dan sta ik voor paal. Oké, goed. Maar fijn om hier bij elkaar te zijn om 1 Petrus 5 te overwegen. Petrus, u kent hem een beetje. U weet waar hij vandaan kwam, bij dat meer van Galilea. En u weet ook hoe het ging toen de Heere hem riep. U weet ook hoe dat verder ging in zijn reacties. Altijd haantje de voorste, wel eens te vlug met zijn mond. Je herkent misschien iets van jezelf in hem. Het zou kunnen. Petrus die zei, ik zal u nooit verlaten, ik zal u ook niet verloochenen. Ook al zou iedereen dat doen, ik niet. Nou, hij was ook de eerste die door de mand viel. Het is de bekende Petrus. Maar deze Petrus is door de Heer Jezus zelf op een prachtige manier in zijn werk, in zijn functie hersteld. Bij een kolenvuur heeft hij de Heer Jezus verraden of verloochend. En bij een kolenvuur wordt hij weer tot herstel gebracht. 3 keer heeft hij gezegd, ik ken hem niet. En 3 keer moet hij zeggen, dus als het om herstel gaat, ik heb u toch lief, Heer Jezus. Petrus heeft een bijzondere bediening. Een andere bediening dan de apostel Paulus, maar toch een hele bijzondere. En ik hoop dat die bijzondere bediening van Petrus een keer bij u landt. Ik wil u vooraf een klein voorbeeldje geven. Iets dat mij voor mezelf heel erg geholpen heeft en nog helpt. De geschiedenis van de verloren zoon kent u. Daar is een film over gemaakt, maar afgezien van het feit dat we nooit naar een film mochten, dus die film ook niet zagen, stond in de Bijbel natuurlijk. De Bijbel was heel helder daarover. Die verloren zoon is weggegaan, heeft het erfdeel opgevraagd en is in het verre land een leven van zonde gaan leiden, totdat hij bankroet is, echt failliet is, als het om hemzelf gaat, en hij dan tot inkeer komt. Die verloren zoon is iemand die het hart van de vader kende. Dus ik wil niet eens een soort evangelieboodschap daarin stoppen. Want hij kende het hart van zijn vader. Hij wist hoe het daartoe ging. En als hij zegt van ik moet terug, dan is het een gelovige, als ik dat zo eens mag overbrengen, een gelovige die ooit kennis heeft gemaakt met het hart van de vader, maar die de vreugde daarvan al lang kwijt is, dat een gelovige vandaag terug mag komen. Hij gaat gelukkig. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem, wordt met ontferming bewogen, omarmt hem, drukt hem aan zijn hart. U ziet het gebeuren. U hebt misschien het boek van Henri Nouwen ooit gelezen, Eindelijk Thuis. Of u hebt een schilderij van Rembrandt daarover gezien. Over een vaderhand en een moederhand. Van die prachtige uitdrukkingen. Kortom, maar het gaat me om het volgende. Die vader zegt op dat moment, haalt het beste kleed en doet het hem aan. Je komt berooid en gehavend terug. En dan krijg je het beste kleed aangereikt. Het gaat me nu om het volgende. Het beste kleed is naar mijn stellige overtuiging de allerbeste kwalificatie van de dienst van de apostel Paulus. Als u alles van Paulus op een rij zet, dan denk ik, ja, hij vertelt ons wat het beste kleed is. Oh, gaat dat niet wat te ver? Nu, het is een kapstok. Neem het maar eens mee. Paulus mag je echt vertellen hoe je in Christus schitterend bent, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Ook al heb je het 12 keer verknoeid en 13 keer verbruikt, je mag terugkomen. En het hart van de vader staat open. Ik zeg niet dat er geen gesprek zal zijn, maar toch. De bediening van Paulus. Doet een ring aan zijn vinger. Dat is het tweede wat die vader dan zegt. Dat is de kwalificatie van de dienst van de apostel Petrus. Die heeft het altijd over koninklijke heerlijkheid, beloning, ring, een bijzondere plek. Een plek niet van tolerantie, we tolereren je, maar notabene een plek van procuratie. Je mag tekenen, want dat betekende de ring vroeger. Je kon je ring in zo'n lakgeval stoppen en dan was de overeenkomst een feit. Het derde wat daar gebeurt, is doet sandalen aan zijn voeten. Dat is de dienst van de apostel Johannes. Die vertelt ons over het huisgezin van het geloof. Slaven liepen barrevoets, blootsvoets. En alleen huisgenoten hadden schoenen. En haalt het beste kleed, haalt het gemeste kalf en slacht het. Dat zijn de evangeliën. Zal ik het voorzichtig zeggen? Het is alsof die vader het hele Nieuwe Testament over je heen stort. Paulus zijn bediening, Petrus zijn bediening, Johannes zijn bediening en de evangeliën. Je krijgt alle zegen ineens aangereikt. En Petrus zijn bediening is daar één van. Petrus brengt je in die bijzondere positie van met Christus heersen, met Christus regeren, met Christus in glorie verkeren. En nu schrijft Petrus een brief aan ons. En hij zegt, oudsten, jullie moeten echt overeind blijven. Jullie moeten de kudde besturen. En niet om zelf machtig te zijn, niet om zelf gewin te krijgen. Vandaag is er hevige discussie over leiderschap en manipulatie. Er is heel veel te doen over wat macht in de kerk of wat macht in de gemeente zou betekenen. Kortom, er is veel gedoe. En Petrus probeert duidelijk te maken dat wij op de plek waar de Heer ons heeft geplaatst, dingen mogen doen die van hemzelf zijn. En die iets weerkaatsen van de Heer Jezus. Wie was de leider? Dat was de Heer Jezus uiteraard. Wie was de koning? Ja, dat is de Heer Jezus uiteraard. Wie had het voor het zeggen? Ja, dat is de Heer Jezus uiteraard. En kijk dan eens naar hem. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dus die inhoud van dienst is de gezindheid van de Heer Jezus. En Petrus zegt, ik ben getuige van het lijden van Jezus. Hij heeft gezien hoe ver de Heer Jezus ging. Hij heeft gezegd, u bent Christus, de Zoon van God. Ja, dat zijn uitspraken die door de Heilige Geest in hem opborrelden. En die heeft hij ook geuit. En op grond van die uitspraak heeft de Heer Jezus gezegd, u bent Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Prachtige uitdrukkingen. Maar hij heeft ook gezien dat die Heer Jezus, en daar had Petrus het misschien moeilijk mee toen hij hem bij dat kolenvuur toch een beetje ontkende, dat die het lijden heeft willen ondergaan. Als er van één sprake is die nederig is geweest of nederig werd, dan is het de Heer Jezus. En daarover gaat het nu precies. De gezindheid die de gelovigen vandaag mogen etaleren is de gezindheid van de Heer Jezus. En iedereen van ons roept dan, kijk maar niet naar mij, want ik deug ook niet. Maar kijk dan naar de Heer Jezus. En Petrus zegt, als jullie een stukje verantwoordelijkheid hebben, als jou iets is toevertrouwd, beheer het dan zoals de Heer Jezus dat liet zien. Niet uit winstbejag, niet om er beter van te worden voor jezelf of om macht te krijgen, maar om de kudde te dienen. En nu zeg je, ja, maar ik ben geen oudste in de gemeente, bovendien ik weet helemaal niet hoe dat zit vandaag en hoe dat moet vandaag. Misschien hebben we wel hele gesprekken over, kun je nog wel oudsten aanstellen? Want als je de oudste van de club 1 hier in Veenendaal aanstelt, is die dan ook oudste in club 2, die daar vanmorgen bij elkaar was, of in club 12 in die hoek. Hoe zit het dan met de gemeente? Daar is een flinke discussie mogelijk. En toch, iedereen voelt aan dat ons iets is toevertrouwd. Of het nu je eigen huis is, of je eigen gezin, of je eigen omgeving, of misschien wel een stukje werk met kinderen, of werk met volwassenen, werk met vrouwen, werk met verslaafden, werk met muzikale dingen of met literaire dingen. Vul maar in wat je dan ook maar doen mag voor de Heer Jezus. Dat wat je is toevertrouwd, dat moet je op een bepaalde manier doen. Waarom? Omdat de Heer Jezus onze heiland is. En eigenlijk klonk het al een beetje door, in de liederen zo pas. Je zult dan toch echt een keer heel helder moeten zeggen, ik ken de Heer Jezus als mijn heiland. Ik weet dat hij voor mijn schuld en mijn zonde gestorven is. Ik weet dat hij inderdaad de verlosser is en dat hij aan het kruis zijn leven heeft gegeven. Ik wil ook getuigen van het lijden dat de Heer Jezus heeft getroffen. En alleen maar daardoor ben ik een kind van God. Niet te vrijblijvend blijven vanavond. Ook niet zeggen, ja, misschien, ik zal er nog eens over nadenken. Ik heb 20 keer geroepen, ook hier, dat al die rapporten over, ik heb wel interesse hoor, maar ik zal er nog eens over nadenken, daar zijn de kasten vol van. Maar het gaat erom dat je een beslissing neemt. Dat je een uitspraak doet. En ik hoef die uitspraak niet te weten, dat bedoel ik niet. Mag wel, maar het hoeft niet. Je moet het naar de Heere zelf zeggen. Heer Jezus, dank u wel dat u, de hoogste, de verhevene, voor mij aan het kruis uw leven gaf. En dat u voor mij tot zonde werd gemaakt. Dat u de rechtvaardige voor mijn onrechtvaardigheden wilde lijden. En dat u, niemand minder dan God de Zoon, zo ver wilde gaan. Dank u wel. En nu, door het geloof in u, mag ik mezelf een kind van God noemen. Maar dat moet je wel zeggen. Je moet wel tot dat moment komen dat je de Heer Jezus aanneemt. Het is geen automatisme. Je moet je zeggen, Heer Jezus, ik heb gezondigd. Ik ben eigenlijk gewoon compleet failliet. Ik heb niets, ik heb geen benen om op te staan. Ik heb helemaal niets. Maar alleen door het geloven in u ben ik een kind van God. Kan ik een kind van God zijn? Dat is hem aannemen. Dat is danken voor wie hij is. Danken voor wat hij deed. Danken voor wat hij gaat doen. Danken voor wie hij zijn zal in de toekomst. Dat is de Heer Jezus. Dat heb je toch? Akelig stil. niemand heeft dat nog vanavond. Nou, een grote blijdschap in de hemel over zondaren die zich bekeert. Die zich bekeren. Ik hoop van harte dat daarover geen vaagheid is. Dat je heel concreet gezegd hebt, of nu zegt, zit het op je stoel. Ja, Heer Jezus, dat wil ik ook graag. Ik wil zo graag een kind van God zijn en ik wil leven uit God hebben. Maar kinderen van God, leven uit God hier op aarde, zijn hele unieke mensen. Dat schrijft Petrus. En dat wat je is toevertrouwd, dat moet je beheren. Natuurlijk zijn er dan mensen die in de gemeenteleiding geven. Er zijn mensen die misschien wel het woord van God uitleggen. Maar er zijn ook mensen die handenspandiensten verrichten. Dat wat je is toevertrouwd, mag je voor hem beheren. Dat moet je doen. Zoals de Heer Jezus dat zelf deed. Betekent dat glorie voor mij? Nu, wat is de glorie van de Heer Jezus? Waar liep het op uit dan? Peter zegt, ik ben getuige geweest van het lijden van Christus. Er bleef niets over. Daarom zegt hij, vernedert u dan. Wees dan niet zo eigenwijs. Ga dan niet boven de anderen hangen. Ga dan niet zeggen, nou, hier ben ik al een beetje koning. Hè? Ik ben hier wel ongeveer de baas. Dit is mijn club, of dat is mijn bediening. Natuurlijk kun je dat zeggen. Maar ga er nu eens van uit dat het niet jouw bediening is. Dat het niet jouw handeltje is. Wat je is toevertrouwd, dat is zijn zorg. En jij mag daarin een functie vervullen. Een stukje beheer laten zien. Dat voorkomt een hoop gedoe. Ik kan u echt zeggen, uit de praktijk van mijn eigen leven en van wat ik heb waargenomen, dat alle conflicten in kerken en kringen in heel veel gevallen, misschien wel in alle gevallen, te maken hebben met persoonlijkheden die botsen. Nou, daar heb je het. En daar heb je best wel een paar voorbeeldjes van. Ja, maar als die man met die kromme neus er nu niet was, dan was het allemaal veel beter gaan, dat weet ik, ja. Maar de Heer Jezus is misschien voor die man met die kromme neus gestorven. Stel dat je er één ziet. Zou je nu durven zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij uzelf hebt gebukt. Dat u voor mij nederig bent geweest. Leert van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig. Dat u voor mij aan het kruis uw leven gaf. Wat moet ik dan? Petrus begint met te zeggen dat wat je is toevertrouwd, dat wat je in beheer gekregen hebt, dat moet je beheren alsof de Heer Jezus zichtbaar wordt. Dat is de sleutel, dat is de clue. Dat staat hier. En dat moet niet uit een opdracht, dit moet bereidwilligheid zijn, niet als heerschappijvoerend. En de opperherder, die verschijnt een keer en die zal dan het loon daarvoor gaan geven, de onverwelkelijke krans van de heerlijkheid, die gaat jouw deel worden. We willen allemaal graag vooraan zitten. Het klinkt heel bescheiden als u zegt, ja, als ik maar in de hemel kom, desnoods op een klein stoeltje achteraan. Heb ik ook altijd geroepen, maar ik denk, dat klopt gewoon niet. Ik zei ook een klein stoofje of een klein klapstoeltje, ergens aan het randje, maar dan ben ik er toch. Maar de Heer bedoelt niet dat ik achteraan zit. De Heer bedoelt dat ik helemaal vooraan zit. De Heer bedoelt dat ik met hem zal zitten in zijn troon. Openbaring 3. Die zal ik geven met mij te zitten in mijn troon, zoals ik gezeten ben in de troon van mijn vader. Dus niet een klapstoeltje echt ergens achteraf. Dit is helemaal vooraan op het podium, notabene. Dat bedoelt de Heer Jezus. En hij gaat jou belonen. Dat wat je in beheer gekregen hebt, doe dat met het oog op het lijden van de Heer Jezus. Want iedereen, stapje verder, die iets in beheer gekregen heeft en dit voor de Heer gaat doen, zal lijden ondervinden. Dit is niet makkelijk. Dat is je bukken, dat is je geven, dat is niet naar je toe halen. Dat doet de hele wereld. Iedereen graait. Maar het dienen zoals de Heer Jezus dat deed, dat was niet graaien. Dat was uitdelen, dat was geven. Gevende, bukkende, dienende, nederige liefde. Dat is je gezindheid. Stel dat dat nu na vanavond zichtbaar zou worden in onze omgeving. Zo, die zijn veranderd. Die graaien niet meer uit de pot, die gaan niet over zichzelf roemen. Of aan zichzelf denken. Of die willen niet voor zichzelf eer en glorie. Maar die willen alleen maar dienen. Alleen maar geven. Er zijn heel wat hele rijke mensen in deze wereld. En die geven miljoenen weg. Die hebben dus een eigen foundation, een eigen fonds. En die storten daaruit en doen echt heel veel. Maar de Heer Jezus zit bij die offerkist met alle eerbied. En ziet de arme weduwe die 2 koperstukjes in die offerkist gooit. En zegt, zij heeft meer dan al die anderen gedaan. Maar die anderen hebben van hun overvloed gegeven. En zij heeft haar leeftocht gegeven. De Heer Jezus ziet het. En hij beoordeelt. De opperherder beoordeelt. Jullie zijn allemaal herders. Voor een klein stukje, voor een wat groter stuk. Ik laat dat los. Maakt niet uit. Maar hij, de opperherder, beoordeelt. En hij geeft je loon. Onze beloning houdt altijd verband met het koninkrijk. Nooit met je positie in Christus. Want in Christus ben je schitterend, volmaakt, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben. Maar in je gedrag voor Christus is er wel degelijk verschil. Dan kun je in falen. Dan kun je hout, hooi en stro aanreiken. Je bent wel behouden als door vuur heen. Dat kan. Maar voor de rest draag je niets bij aan de glorie van de Heer Jezus. Maar als je voor hem gewerkt hebt, ja, dan gaat hij je daarvoor belonen. Beloning hoort altijd bij discipelschap, nooit bij je positie in Christus. Want in hem ben je geweldig. Je bent ook niet, je gaat niet beloond worden omdat je ooit tot geloof kwam. Of omdat God je uitkoos om deel uit te maken van dat lichaam van Christus of van de bruid van het Lam. Daar krijg je geen beloning voor. Dat heeft God gedaan. Daar heb je helemaal niets aan gedaan. Je krijgt beloning voor wie je geweest bent. Petrus, weet u nog wel, die ring, dat hield verband met het koninkrijk. Hier vind je het. Beloning hoort bij wie je geweest bent voor de Heer Jezus. Hoe je je gedroeg. Hoe je etaleerde dat de Heer Jezus zich bukte. Hoe je in alle omstandigheden wilde dienen. En lieve broeder en zuster, ik ben de eerste om naast je te zitten en te zeggen, dat is moeilijk. Dat wil wel als mensen je een klein beetje een aai over je bol geven. Ja, je bent een aardige broeder. Met hem wil ik wel even een potje schaken of zo. Daar wil je wel een eindje in meegaan. Maar die lastige, ja, altijd wat te zeuren. Altijd gedoe. En je krijgt nooit een bedankje. De zusters hadden een mooie route gemaakt. Een soort lijstje gemaakt van we zullen de oudjes halen en naar de kerk brengen. En ze zaten bij elkaar en ze hebben een schema gemaakt. Ja, we doen het voor de Heer. We dragen ook aan de Heer op, een gebed en zo. We doen het voor de Heer. Kerstdagen zitten ze weer bij elkaar om een nieuw schemaatje te maken. En je krijgt er nog geen bloemetje voor. Zeiden ze tegen elkaar. Ja, precies. Dat heb je dan. En dat herkennen we. Iedereen herkent dit. We willen wel wat doen, maar we willen ook een medaille. Nou, goed. In de orde van de hemelse troon of zo. Maar we willen graag beloning. Petrus zegt, dat zal hij wel doen. En hij doet het aan hen voor wie dit bedoeld is. En die de 2 koperstukjes gaf. U weet het nog wel, hè, van die arme weduwe waarvan de Heer Jezus vertelt. Die heeft meer gegeven dan al die anderen. Dit staat hier. Maar als je je echt bukt en echt dienend opstelt, dan lopen ze over je heen. Zit er dik in. Ze gaan je misschien wat platwalsen. Zit erin. Ze nemen een loopje met je. Ja. Ze maken misbruik van je. Ja, ik hoor het allemaal. Ik heb al die argumenten al lang gehoord. Evenzo, gij jongeren, onderwerpt u. Ja, maar dat maak je toch niet meer voor vandaag? Ja, dat mensen die een stukje verantwoordelijkheid dragen ook een klein beetje eer mogen hebben, jawel. Maar jongeren zich onderwerpen aan de... Ik weet niet of je een beetje bekend bent met de kaart van kerkelijk Nederland en weet hoe het dat vandaag de dag gaat. Als er problemen zijn, ik zei het zo pas, waren het persoonlijkheden, personeeltje, clashes, weet je wel, van die botsingen tussen mensen. Maar vervolgens is er altijd een soort machtsstrijd gaande. En wil men geen gezag meer accepteren? Dat roepen de ouderen natuurlijk. Ze, dat zijn al die anderen. Een soort schare die de wet niet kent. Ze willen ons niet accepteren als leiders. Ik herinner me ook nog een broeder die 65 werd. En die zei dat hij nu zo'n beetje oudste was. Toen dacht ik, als jonge gelovig, nou, daar geloof ik geen steek van. Waarom niet? Omdat ik toch iets zag van, het gaat jou om jezelf, om jouw eigen positie. Zou je echt willen accepteren dat de Heere bedoelt dat er zorg is voor de kudde? En een zorg voor de kudde, door oudsten die zichzelf geven, die bukken, die alleen maar bezig zijn om te dienen, dat is een verademing. Dat is niet een soort van, oei, dat is moeilijk, dat is zwaar. Zorg dat je eronder vandaan komt. Nee, juist niet. Zorg dat je eronder blijft. Jongeren, onderwerpt u. Omgord u eens elkaar met nederigheid. Want God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Ik hoorde vroeger een toespraak, jaren geleden. Wie zouden genade van God krijgen? Antwoord, nederigen. Dat sloeg toen in mij in als een bom. Nederigen krijgen genade. Als we elkaar aanspreken en we roepen, ja, we hebben genade nodig. Amen. Dat is een hele vrome kreet. Dat klinkt ook goed en dat zit ook goed. Maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand van God, opdat hij u verhogen. Vernedert u dan, opdat hij u verhogen, beloning. En werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt ervoor. Die bekommernis is niet alleen, mijn wasmachine, of mijn auto, of, vul maar een paar dingen in van een fiets. Uw bekommernis is, als men over je heen dreigt te lopen. Heren, nu wil ik graag dienen en ze maken misbruik van mijn dienst. Werp je bekommernis op hem. Wie zou kunnen begrijpen dat ze misbruik maakten van een bepaalde dienst? De Heer Jezus. Ze hebben hem continu miskend. Steeds opnieuw verkeerd beoordeeld. Iedere keer opnieuw hetzelfde verhaal. Werp uw bekommernis. Mag dat niet dan als ik problemen heb met mijn gezond? Jazeker. Mag dat ook niet als ik zakelijke conflicten heb? Jazeker. Maar het staat hier in verbinding met die houding. Met dat hoogmoedige gedrag van ons. Speelt altijd een klein rolletje mee. En de Heer wil dat we nederig zijn. En de consequentie van nederigheid is dat men misbruik van je maakt. Dat is echt zo. Ik ga niet een lesje filosofie en zeker niet van psychologie vertellen. Maar al die dingen horen heel concreet bij de houding van een christen. Nederigheid. Wie is er nederig en klein, zo zingen we, die zal bij ons de grootste zijn. Wie dan? Wie is nederig? Dat zingen we, dat werd net gezegd, je zingt het wel, maar je moet oppassen wat je zegt. Je zingt dat je nederig wilt zijn. Een zendeling, een vriendin van ons, zei, ik ben de nederigste van het zendingsveld, van het hele conflict daar, het hele complex daar in Congo, ooit. En ik ben toch wel trots om het u te zeggen. Dus je zegt wel dat je nederig bent, maar je bent ook nog blij dat je dit kunt zeggen. En dat is een soort ego-streling. Duidelijk, vernedert u dan onder de machtige hand van God, omdat hij u verhoogt te zijnde tijd. En werp je bekommernis op hem. Petrus schrijft het je. Was Petrus ook niet een beetje hoogmoedig? Ja. Had Petrus daar... Jazeker. Heeft Petrus ook niet diezelfde lessen moeten leren? Jazeker. Ging hij ook af als een gieter? Ja. Viel hij ook op zijn neus? Ja. U mag het allemaal zeggen. Het kan me niks schelen wat voor woorden u gebruikt. Maar je vindt het allemaal terug bij hem. En hij schrijft over deze dingen. Word nuchter en waakzaam. De tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verzinnen. De hele christenheid ligt onder spervuur. En dat weten we. En dat moet eens een keer heel helder tot ons doordringen. We hebben niet te maken met een soort vijand die er niet is. Waar je het wel over hebt misschien, maar waarvan je denkt, nou ja, die zal wel in Afrika ergens huizen. Of misschien wel in China. Maar niet bij ons. Nu, hij gaat hier rond. Alle mensen die tot de broederschap van onze Heer Jezus behoren, die tot de gemeente behoren, hebben daar last van. Die hebben te maken met deze aanvallen. Een spervuur van aanvallen wordt op ons gericht. Een brullende leeuw. En op een andere plek schrijft hij, soms ook nog als een engel van het licht. Maar hoe dan ook, de duivel valt aan. De hele wereld is chaotisch. We baden zo pas voor onze regering, voor de formatiepogingen. En de hoogmoed druipt er soms af. Toen meneer Rutte, sorry hoor, ik bedoel het niet van, ik ben niet van die kleur, zei dat het weer mislukt was. En nu ga ik zelf eventjes een stuk schrijven. Nou, toch? Heb u gelezen wat in de Telegraaf stond van gisteren? Hoeft niet hoor, want er zijn betere kranten misschien. Maar Rutte propageert zichzelf. Meneer Cohen is er als de kippen bij en zeggen, ja, maar ik wil, nee, maar dat schrijf ik met hem samen. Nou, die denkt, ik ook haantje. Ik ook, hij haantje, ik ook haantje. Twee haantjes. Nou, twee haantjes, dat wordt een hanengevecht. Dat gaat niet goed. Hoop gedoe in het kippenhok. En geen kip legt meer een ei. Met andere woorden, is geen vrucht, is geen zegen. Eigenlijk is er niks meer. Ik wil niet populair doen. Ik wil alleen maar zeggen hoe de mensen zijn. Hoe de hele politiek is. De hele wereld is zo. En waar komt het vandaan? Nou, als je daar van eet, dan zul je aan God gelijk zijn. Dan ben je wat. Daar komt het vandaan. Wie fluisterde dat destijds in? Dat is die tegenstander, de duivel. En dat doet hij nog. Hij is continu bezig met verwarring, met hoogmoed. Want als er echt sprake is van hoogmoed, het omgekeerde van nederigheid, dan zie je de duivel die aan God gelijk wilde zijn. Die was niet tevreden met die prachtplek die hij had in die vroege tijd. Leeft u in Ezechiël 26 en nu komt erachter dat hij nog hoger wilde. Hij wilde God gelijk zijn. En de Heer Jezus, van hem staat dat hij het God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht. Dat is de val van de duivel. De duivel was dat wel van plan. Hij wilde nog hoger. En de Heer Jezus heeft zich gebukt. De duivel is continu bezig om ons te bestoken. Weerstaat hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld, met andere woorden, het is overal hetzelfde. Hetzelfde gaat met hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van de genade, van alle genade notabene, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken, grondvesten. Hier staat, Petrus zegt het, weet je, er komt een toekomst. Er zal een heerlijkheid zijn. Gelovigen die vanavond hier in deze zaal zitten, gelovigen, alleen gelovigen. Geïnteresseerden horen daar niet bij. Als u geïnteresseerd bent, kunt u een gelovige worden. U hoeft niet eens lid te worden van deze club. U mag de volgende zondag gewoon weer binnenlopen. U mag weer meedoen in de collecte. U mag allemaal meedoen. Maar gelovigen zijn verder dan geïnteresseerden. Gelovigen hebben leven uit God. Die hebben van God de Heilige Geest als onderpand van wat nog komt gekregen. En gelovigen hebben een schitterende toekomst voor zich. Gelovigen horen hier ook niet. Gelovigen zijn op weg. Ja, ze kunnen hier over me heen lopen. Maar ja, so what? Mijn vrouw Henny denkt steeds dat we in oktober naar de Heer Jezus gaan. Heeft ze een beetje aan mij te danken. Want ik heb iets gefluisterd en iets gezegd en iets meegedeeld, iets uitgelegd. Ik heb geen datum. Maar het zou kunnen. En oktober is nog ver weg, toch? Als u denkt, nou, als het dan eind oktober is, dan neem ik nu nog een fijne vakantie. Of ik koop nog een nieuwe auto. Wat maakt het uit als het toch oktober is? Elke dag mag u wachten op de Heer Jezus. Die zei, ik kom spoedig. En ik wil je daar brengen waar ik plaats heb bereid. Heerlijkheid, glorie, schittering. Een prachtige toekomst is voor jou bereid. We geloven hier, daarom heet het ook Maranatha-kring, dat de Heer Jezus spoedig komt, dat hij heel binnenkort komt en dat we naar hem getrokken worden. Dat we naar hem gaan. En we leven vandaag alsof we hier eeuwig blijven. Waarom hebben we zo'n moeite met dat mensen over ons heen lopen? Dat ze ons een beetje vertrappen. Nou, we hebben de moeite mee. Ja, maar we willen hier toch ook nog wel wat zijn. Eigenlijk is hoogmoed in volslagen contrast met de nederigheid van de Heer Jezus. De duivel is hoogmoedig. Die wil hoger. En die wil ons meenemen in zijn hoogmoed en in zijn val. Want hoogmoed komt voor de val. Nou, het is gebeurd. De duivel gaat rond. En we verwachten de Heer Jezus. We zien uit naar hem. En de schittering die komt, mijn broeder, zuster, is vele malen mooier dan u bedacht hebt. De schittering van straks is de Heer Jezus te zien. Hem te omringen. Hem alle glorie te geven. Hem te completeren zelfs. Hem de heerlijkheid te geven. Zo schittert de Heer Jezus. Stel je eens voor dat je 1000 keizers zou bij elkaar kunnen brengen. En binnen die kring van 1000 keizers die enorme gewaden hebben en kronen hebben. En binnen dat gezelschap van die 1000 keizers is er nog één die daar enorm bovenuit steekt. Dat is de Heer Jezus. Zo ongeveer. U en ik zijn gekroond met eer en heerlijkheid. We krijgen die kronen, maar hij, onze Heer Jezus, is meer dan wat je bedenken kunt. Dat is de heerlijkheid die wacht. En de duivel wil niet dat je die kant op kijkt. Hij wil dat je naar beneden kijkt. Naar hier. Naar die buurman die je niet eens groet. Je kunt het niet uitstaan. Je lijkt wel een soort Haman. Die had heel Iran destijds onder zich. U vindt het in het boek Esther. Maar dat was niet genoeg. Want er was één mannetje in Iran. Één mannetje maar. Die bukte niet voor hem. Nou, dat kon hij niet uitstaan. Nou, en hij was zo kwaad dat die ene man niet boog voor hem. Dat hij het hele volk van die man, die wilde hij uitroeien. Dat was toevallig het Joodse volk. Daar heb je die Jodenhater. Haman. Is dat toevallig dat het weer Iran is? Nee, is niet toevallig. Het is een profetie. Ze zitten er nog. Maar goed, dat is een voorbeeldje. Maar je kunt het eigenlijk niet uitstaan dat één van die mensen om je heen niet een knipoog, een buiging voor jou maakt. Of je een beetje negeert. Als je in een gezelschap van je eigen familie, van je eigen collega's genegeerd wordt, dan kun je dat eigenlijk niet hebben. Je kunt het niet plaatsen. Maar je was toch zo goed. En de Heere God die wil je toch belonen. Hier, de beloning komt. De opperherder verschijnt. En de beloning komt, je zult bij hem zijn, je wordt door hem thuisgehaald, je wordt bij hem in het huis van de Vader gebracht. In de schittering van die ongeschapen hemel, daar zul je zijn, daar zul je mogen verblijven. En dat is waarvoor we gaan. Dat is de toekomst. Daarom hebben we geen rechten hier. Ons burgerschap is in de hemelen. We zijn hier vreemdelingen, we zijn hier bijwoners, we hebben hier niets te zoeken. We hebben alleen maar... alleen maar een vooruitzicht, een geweldige vooruitzicht. Hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken, grondvesten. Dat doet hij. Hij doet het. Peter zegt, hij doet het. Gelovigen hier in Veenendaal, hij doet het. Uitroep, hem zij de Heer, hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ja, dan ga je hem prijzen. Dan kun je toch niet meer zeggen van, ja, nou, dat is dan wel aardig hoor. Dat zou je vanavond ook kunnen zeggen. Nou ja, nou, het was een hoop gedoe, maar ja. Oké, het was toch wel aardig. Is dat zo? Is dat de reactie? Of zeg je, ik prijs u, Heer. Hem zijn heerlijkheid. We willen u prijzen, Heer Jezus. We willen u aanbidden, Heer Jezus. We willen u groot maken, onze God, onze Vader, voor al uw plannen en gedachten. Peter schrijft, dit moet je echt weten. Dit wil ik je echt meegeven. Dit moet je hebben. In je verantwoordelijkheid hier op aarde. In dat wat je is toebedacht. Waarin je trouw mag zijn. Daar gelden deze normen. En dat heeft Peter gezegd door Silvanus of Silas. Die is een betrouwbare broeder. Heb ik in het kort geschreven. Dus kennelijk een soort secretaris geweest. Voor Paulus ook. En ook voor Petrus. Dat dit de ware genade van God is. Dit is de ware genade van God. De nederigen geeft hij genade. Nog een keer. Als je één ding vandaag nodig hebt, is het genade van God. Mijn lievelingslied is, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Het is een oud lied uit Johannes Heer 112. Ik weet het niet, maar ik weet in wie ik geloofd heb. Deze genade is zo bijzonder. Zou je dan iets kunnen loslaten? Iets zou je dan jezelf kunnen loslaten en je eigen positie in of je eigen plekje. Ik was op de Schelling vroeger, dat was een hele kleine gemeente. Ik was met vakantie van een heel jong ventje, een jong broedertje. En toen heb ik mensen daar leren kennen. En later was iemand die ik ook goed kende, die was schipper geweest op zo'n vissersboot vanuit Harlingen. Nou, hij stond bekend als de vent die alle zandbanken, hij is ook later schipper van zo'n reddingboot geworden. Dat wist hij ook echt inderdaad. Maar die ging solliciteren voor die reddingboot. En toen kwam hij dus daar in de Schelling in die kleine gemeente. En toen was hij daar in de gemeente en toen dacht hij van ja, ik moet hier toch ook wat te vertellen hebben. Dus hij begint zich al een klein beetje, hoe krijg ik dat voor elkaar? En toen zei hij, hebben jullie ook wel eens een gemeentevergadering? Een heel klein clubje. Toen zeggen ze, nee, waarom? Ja, nou ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Waarom? Waar zou het dan over moeten gaan? En zo'n, nou, over de besteding van de gelden misschien. Weet je wel, zo ongeveer. Hij had ook wat. Toen zei een zuster Volk, je kent haar heel goed. Dat doe ik hier, daar hoef jij je niet mee te bemoeien. Dus afbakening van terreintjes, hè. Ook de kipjes kunnen soms hanig gedrag vertonen. Maar zo ging het, is echt gebeurd. Maar ik wil dit mee zeggen, iedereen wil zijn eigen plekje in de gemeente, zijn eigen terreintje. En dat terreintje wil je dus eigenlijk niet prijsgeven. Nou, kijk maar naar de dierenwereld, hoe ze bezig zijn hun eigen terreintje af te bakenen. Zou je nu willen zeggen, Heer, ik geef het op. Heer, ik wil zo graag, Heer Jezus, dat u zichtbaar wordt, dat u verheerlijkt wordt, dat u geprezen wordt, dat God de Vader eer krijgt en dat er geweldige, geweldige uitstraling is van heerlijkheid en van zegen. Dat is wat hier staat. En daarin moet je vaststaan. Het is eigenlijk hele simpele taal. Als je die sleuteltjes hebt, dan is het helemaal niet meer zo moeilijk. Dan kun je het gewoon lezen. Nou ja, dan zeggen we, groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen die in Christus zijn. Dan ga je naar huis met de vrede in je hart. Met de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Vrede met God krijg je door het geloof in de Heer Jezus. Maar de vrede van God is de vrede die de Heer Jezus zelf kenmerkte. In alle nederigheid vrede, rust, acceptatie. Heer, hier ben ik. Mijn rug geven aan wie slaan. Dat is de Heer Jezus. Dat is de vrede van God. En hier staat, vrede zij u allen die in Christus zijn. Zowel de vrede met God, die krijg je als je gaat geloven. Dan heb je geen angst meer voor de schuld en voor de zonde die tussen jou en God instaan. Geloof en je hebt vrede. Maar de vrede van God is dat je in de omstandigheden, in de troubles van vandaag, vrede hebt. En dat is nu precies Gods methode om bruikbaar te zijn. Ik hoef u niet te vertellen, als je op het zendingsterrein een klein beetje rondkijkt, dan zijn het allemaal koninkrijkjes. En iedereen heeft zijn eigen dingen. En als er een nieuwe op dat terrein komt, dan zegt de chef, die zegt, moest luisteren, je moet even doen wat ik zeg. Hè? Ja, dat wordt natuurlijk mooi verpakt met mooie, vrome termen. Maar ondertussen komt het daar wel op neer. Is het alleen op het zendingsveld? Nou, was dat maar waar? Wat is in alle kerken bijna zo. In alle gemeenten. Het probleem is dat we niet meer weten wie de Heer Jezus is. Het probleem is dat we niet meer zien hoe Hij het deed. Vernedert u. Het lijden van Christus. Petrus schrijft een hele waardevolle brief aan mensen die iets voor de Heer Jezus willen gaan doen. En in hun leven iets voor Hem willen zijn. Alsjeblieft, neem het voorbeeld en wees een zegen. Amen. Onze God, onze Vader, dank u wel dat u met uw zegen komt. Dat u met uw vrede wilt komen. Daar waar wij het hoogmoedige loslaten en de nederigheid aandoen. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. We willen u danken voor wie Hij is. We willen u danken voor wat Hij liet zien. Schitterend is het. En nu zijn we hier op aarde en we gaan verder, soms van zegen tot zegen. Maar of we echt veranderen naar hetzelfde beeld als door de Heer die Geest is, dat is maar de vraag. En daarom bid ik dat vanavond de Heilige Geest zo gaat werken in het hart en in het denken van ons allen, dat we veranderen. Dat we anders zijn. nederig. En niet meer allerlei dingen claimen alsof ze van ons zouden zijn of wij iets zouden kunnen. We willen u hartelijk danken voor wat ieder van ons kan. U hebt buitengewone gaven gestopt in die mensen. En we willen u danken dat die gaven ook gebruikt mogen worden en glorie voor u mogen brengen. Dank u wel dat we zo uit elkaar gaan. In de naam van de Heer Jezus. Amen.